Want als je het niet samen doet, lukt het niet. En samen gaat het beter.
Welkom bij Met Groene Kracht Vooruit. De podcast waarin we vol in de energietransitie in de Rotterdamse haven duiken. In dit tweede seizoen kijken we naar projecten binnen de tweede pijler van de energietransitie, zoals het havenbedrijf Rotterdam die hanteert. Hierin draait het allemaal om het nieuwe energiesysteem. Als we kijken naar het nieuwe energiesysteem zijn waterstof en offshore wind van groot belang. Twee op het oog verschillende dingen die toch ook weer behoorlijk veel met elkaar te maken hebben. Om erachter te komen wat precies, heb ik afgesproken met Erik van der Heijden van havenbedrijf Rotterdam en Karen de Lathouder van Eneco. Erik werkt voor de afdeling Nieuw Business en Portfolio. Deze afdeling werkt aan de energietransitie in de Rotterdamse haven. Maar wat is zijn functie precies?
Ik ben daar met name bezig met waterstof en dan meer specifiek alle projecten voor de productie van groene waterstof in de haven Rotterdam.
Voor de toekomst is waterstof dus van groot belang. Maar waarom is waterstof zo belangrijk voor de Rotterdamse haven?
Ja, waterstof is, wij zien waterstof als een essentieel onderdeel van voor de energietransitie en de haven van de toekomst. Mm-hmm. Nou, met name voor de energietransitie en ook de grondstoffentransitie. We werken aan een nieuw energiesysteem wat gebaseerd gaat zijn op elektriciteit en waterstof. Ter vervanging van een fossiel gedreven energiesysteem. Ja. En ook voor de industrie, die nu eigenlijk bijna alle grondstofindustrie, die zijn ook gebaseerd op fossiele grondstoffen. Ja. En daar gaat waterstof ook een belangrijke rol spelen, als grondstof voor de industrie.
Je hoorde Erik zojuist al groene waterstof benoemen. En in eerdere afleveringen hebben we ook al eens over grijze en blauwe waterstof gehoord. Wat betekenen deze kleuren?
Waterstof is niet nieuw, hè. Er is in de haven Rotterdam wordt nu ook al waterstof geproduceerd. Ja. Dat noemen we grijze waterstof. En dat is gebaseerd op fossiele grondstoffen, aardgas. Maar bij de productie daarvan komt heel veel CO2 vrij. Dat doen we nu, maar daar willen we kijken of dat niet beter kan in de toekomst. Ja. Maar dus ook in Rotterdam gebeurt er nu al. Partijen als Air Liquide en Air Products, die produceren nu al grijze waterstof in Rotterdam. Ja. Omdat we met name nodig hebben in de raffinaderijen.
Okay. En in die raffinaderijen, waar wordt het dan voor gebruikt?
Daar wordt het gebruikt voor de ontzwaveling van brandstoffen.
Het ontzwavelen van brandstoffen. Misschien heb je wel eens gehoord van zure regen. Een fenomeen dat vroeger zorgde voor veel schade in met name de natuur. Dat kwam doordat er onder andere zwavel in brandstoffen zat en dat neersloeg met de regen. Met waterstof ontzwavelen ze de brandstoffen om zo die zure regen tegen te gaan. Terug naar Erik. Hoeveel waterstof produceren we nu al in de Rotterdamse haven?
500.000 ton waterstof. Ja. En dat is, dat is echt wel substantieel.
Oké, okay, grijs weten we dan. Dat komt uit fossiele brandstoffen. Blauwe waterstof, ja. Wat is dat dan?
Nou, een volgende stap is als je vervolgens die CO2 die vrijkomt bij de productie van grijze waterstof, als je die gaat afvangen en gaat opslaan, dan wordt het blauwe waterstof.
Okay.
En die stap die gaat ook in Rotterdam gebeuren. We hebben hier het Portos-project, Carbon Capture and Storage, waardoor er ook een gedeelte van de grijze waterstof die geproduceerd gaat worden, ook blauw gemaakt gaat worden. Ja. Maar uiteindelijk zien we dat groene waterstof, volledig duurzame waterstof, dat is waar we veel investeringen in verwachten. Ja. En groene waterstof is als je dus niet fossiele brandstof grondstof gebruikt, maar duurzame energie. Elektriciteit, hè, dus kan met name zon en wind. Ja. Dus daar komt bij dat proces komt verder geen CO2 vrij. Maar het is wel essentieel dat je ook groen opgewekte stroom gebruikt. En voor grootschalige productie van groene waterstof in Rotterdam is dat met name eigenlijk de wind op zee. Ja. Van de grote windpark op zee die gebouwd kan worden. Nou, dat proces van het maken van groene waterstof door middel van elektriciteit, dat noemen we elektrolyse. En dus een apparaat waarmee dat gebeurt, dat noemen we een electrolyzer.
Daar kom ik straks graag nog even op terug. Eerst nog even naar dat waar we waterstof voor gebruiken. Is het alleen voor ontzwaveling van brandstoffen? Of?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Op dit moment wordt dus waterstof gebruikt, dus wel voor die toepassing. En dat is een van de eerste stappen waar we dat dus willen vervangen. Van grijs naar groene waterstof. Ja. Maar wij zien wel de grootste eerste toepassing in de industrie. En dat is met name ook als grondstof voor de industrie. Er zijn veel plannen ook om in Rotterdam duurzame brandstoffen te gaan maken. Ja. Kun je denken aan biobrandstoffen, maar ook synthetische brandstoffen, onder andere voor de luchtvaart. Daar is ook waterstof voor nodig. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan bunkering, hè, dus de brandstof voor schepen. Mm-hmm. Dan zal voor die waterstof waarschijnlijk eerst nog bijvoorbeeld methanol of ammonia gemaakt worden. Ja. Maar daar zien we ook een grote toename. En in algemeen voor de industrie, de productie van ammonia, dat doe je met waterstof voor de productie van kunstmest. Okay. Daar zal veel groene waterstof voor nodig zijn. Mm-hmm. Maar met name ook de staalindustrie. Die zit niet zozeer in Rotterdam, maar daar wordt wel heel veel energie doorgevoerd, onder andere naar Duitsland. Ja. Maar daarnaast ook de mobiliteit, ook nu al. En dan moet je denken met name aan het zwaar transport. Dus ook vrachtwagens, die zullen gedeeltelijk elektrisch gaan worden. Mm-hmm. Maar ook gedeeltelijk met een gedeelte waterstof. En er zijn nu ook al waterstoftankstations in Rotterdam, er ook een paar nieuwe gebouwd. Dus dat is ook op korte termijn al een afname van waterstof. Maar de grote volumes zijn wel echt de industrie.
De kleur van de waterstof vertelt dus meer over de mogelijke CO2-uitstoot tijdens het productieproces. Voor de toekomst wordt er gekeken naar groene waterstof, omdat hier geen CO2-uitstoot bij vrijkomt. Welke projecten lopen er nu al op het gebied van groene waterstof in Rotterdam?
Ja, nou, in Rotterdam wordt er al één elektrolyzer gebouwd. Ja. Dat is het project Holland Hydrogen One van Shell. Dat is een 200 megawatt elektrolyzer. Mm-hmm. En dat is echt substantieel. Dat is op het moment dat de bedoeling is dat die in 2025 operationeel is. En dan zal het de grootste van Europa zijn. Okay. Maar ja, Shell is een van die partijen. Die gebruiken dus zelf grijze waterstof in hun raffinaderij. Die ze willen vervangen door groen. En die willen ook een rol gaan spelen in de toekomstige waterstofmarkt. Ja. Maar daarnaast zijn er meerdere partijen. Ook BP, dat ook een raffinaderij heeft, is samen met HyCC, een projectontwikkelaar voor waterstofprojecten. Zij zijn bezig met de voorbereidingen voor een project van 250 megawatt. Dus zelfs ietsje groter dan die van Shell. Mm-hmm. En ook Air Liquide. Dat is een van de leveranciers nu van grijze waterstof. Dus al die partijen die hebben dus al een footprint in Rotterdam. En die zijn eigenlijk de early movers die in ons toegekomen zijn. Van wij willen groene waterstof gaan produceren. Precies. In Rotterdam.
En die projecten, komen die dan gewoon op hun bestaande plans of komen die bij elkaar te staan?
Ja, deze projecten die komen samen op het zogenaamde waterstofconversiepark op de Maasvlakte. Ja. En er is destijds bewust voor gekozen om deze projecten samen te brengen op één strategische locatie. Mm-hmm. Om zo ook de infrastructuur te kunnen bundelen. Want met name de infrastructuur is voor deze projecten is echt complex. Ook let op heel veel toekomstige infrastructuur en het ruimtegebruik wat dat nodig heeft. Mm-hmm. Dus dat wilden we zo efficiënt mogelijk doen. En om dit dus te bundelen, is het ook gelukt om dit project dus ook van de grond te krijgen. En mede daardoor kon Shell dus al ook vorig jaar als een FID zijn investeringsbeslissing nemen voor hun project. De Maasvlakte is een strategische locatie. Ja. En dat heeft met name te maken met het hoogspanningsnet. Deze projecten hebben dus heel hoog vermogen nodig. Mm. Dus moeten aangesloten worden op het hoogspanningsnet van TenneT. Ja. En op de Maasvlakte ligt al een heel sterk net. Dat heeft te maken omdat er nu nog twee kolencentrales staan. Die gaan uit bedrijf. Maar daar gaat de komende jaren tot 7 gigawatt ook aan voedingskabels van wind op zee gaat daar aangesloten worden. Ja. Vier projecten. Mm-hmm. En eigenlijk mede daarom is eigenlijk de Maasvlakte een van de weinige plekken ook waar geen congestie is.
Nee, precies. Geen netcongestie.
TenneT is daar ook nu een nieuw hoogspanningsstation aan het bouwen. Op 380 kV, dus het hoogste spanningsniveau. Mm-hmm. Waarop al die windparken aangesloten gaan worden. En deze electrolyzers op het conversiepark worden daar ook op aangesloten. Okay. Nou, prettig voor TenneT, want die kunnen allemaal via éénzelfde tracé kunnen ze al die projecten kunnen ze aansluiten. Mm-hmm. En ook omdat dus een gedeelte van de stroom, die dus van de wind op zee gaat komen, meteen omgezet gaat worden in waterstof. Maar dat betekent dus dat het niet alle stroom dus ook verder het net opgevoerd hoeft te worden. Dus het zorgt ook mede voor een ontlasting van het net. Het heeft ook een ander voordeel, want ook electrolyzers die produceren restwarmte. Omdat het allemaal samen is, is dat ook efficiënt om dat straks in de toekomst gemeenschappelijk uit te koppelen. Mm-hmm. En dus ook in te voeden in een warmtenet.
Precies, zoals in Rotterdam bijvoorbeeld.
Precies, en dit zou de tweede fase kunnen zijn met warmte van de Maasvlakte. Die ook naar gekoppeld kan worden op dat warmtenet. Ja.
Op de conversieparken komen dus allemaal gloednieuwe groene waterstoffabrieken. Ik ben benieuwd of dit de enige plek is waar groene waterstoffabrieken komen, of dat er op meer plekken in de haven waterstof geproduceerd gaat worden.
Ja, nee, zeker. Dit zijn een paar van de early mover projecten, ja. Maar er zijn meerdere initiatieven. En eentje die ik ook specifiek wil noemen is Uniper. Uniper die hebben een kolencentrale op de Maasvlakte. Mm-hmm. Die moet in 2030 dicht vanwege Nederlandse wetgeving. Ja. En die zijn dus ook met plannen bezig om te kijken hoe kunnen wij nou die locatie dus ombouwen naar een duurzame energiehub, om te zeggen. En die willen dus ook daar groene waterstof gaan produceren. En in dit geval is dat ook echt heel logisch, want daar ligt al een aansluiting op het hoogspanningsnet. Ze zouden ook gebruik kunnen maken van de koeling die er al is van de kolencentrale. Dus het is een hele strategische locatie. Ja. Wij als havenbedrijven ondersteunen dit ook ten zeerste. Mm-hmm. Want er is gebrek aan ruimte in de haven. Ja. Nieuwe locaties zijn schaars. Dus veel van deze ontwikkelingen zullen ook op bestaande locaties moeten komen. Ja. Dus, en daar is dus die locatie Uniper is daar een heel goed voorbeeld van.
Ja, precies.
Dus dat soort transformaties die steunen we. Ja. Uniper wil daar 500 megawatt gaan produceren. In ieder geval wat in 2030 operationeel moet zijn.
Okay.
Maar daarnaast is er ook onlangs nog een nieuw project aangekondigd. En dat is Eneco. Die gaan de Eneco electrolyzer gaan ze bouwen. En bij hun is er ook een koppeling. Eneco heeft een gascentrale, Enecogen, in Rotterdam. En het idee is ook dat zij gebruik gaan maken ook van onder andere de hoogspanningsaansluiting van die centrale. En dus ook daarnaast een electrolyzer gaan bouwen. Maar eigenlijk zou ik ook het gebaseerd op het succes van het eerste conversiepark. Want dat wordt nu ontwikkeld, maar het is ook al volgeboekt. En er zijn meer partijen die bij ons komen, die ook in Rotterdam waterstof willen gaan produceren. Mm-hmm. Dus we zijn al bezig met een tweede conversiepark.
Okay.
Dat zijn we al ontwikkelen, ook op de Maasvlakte, ook gekoppeld aan datzelfde hoogspanningsstation van TenneT. En er is ook een nadrukkelijke link met de projecten van Wind op Zee, want een aantal daarvan, en in dit geval specifiek IJmuidenver Beta, daarvan heeft de overheid de eis gesteld dat je ook een systeemintegratie moet toepassen. Dus een gedeelte van de stroom die je gaat opwekken, die moet je ook omzetten die moet je ook direct omzetten.
Ja.
Om zo ook zeg maar, het net te ontlasten. En daarvoor is dus waterstof een hele goede oplossing. Ja. En dat willen wij ook faciliteren. En in totaal hebben we nu, zouden we dan tot 2,5 gigawatt aan groene waterstofprojecten moeten komen in 2030 in Rotterdam.
Ja.
En dat in relatie tot de ambitie van de Nederlandse overheid, die vindt dat we 4 gigawatt aan groene waterstof in Nederland moeten produceren. Ja. Dus in Rotterdam denken wij daar een groot gedeelte daarvan voor onze rekening willen nemen. Maar goed, de partijen in de haven, die vragen er ook om.
Groot gedeelte dus hier zo. En dat is dan allemaal groene waterstof. Zijn er ook nog ideeën voor blauwe waterstofprojecten?
Ja, blauwe waterstof zullen we ook nodig hebben. Mm-hmm. Door het Portos-project gaan dus ook Air Liquide en Air Products blauwe waterstof produceren. Ja. Die hebben toevallig afgelopen jaar ook allebei al een investeringsbeslissing genomen om dat echt daadwerkelijk te gaan doen. Mm-hmm. Dus om die CO2-afvanginstallatie ook te gaan bouwen. Maar daarnaast hebben we nog een initiatief, wat ik kan noemen. Het zogenaamde H-Vision-project. Dat is een initiatief van meerdere partijen die daarnaast nog een nieuwe fabriek willen bouwen voor de productie van blauwe waterstof. Maar daarvan willen ze geen aardgas gebruiken. Daar willen ze de restgassen gaan gebruiken die vrijkomt nu bij onder andere raffinaderijen. Die restgassen die worden nu met name verbrand. En we zeggen, dan is het beter om die misschien ook om te zetten in waterstof.
Een stuk circulairder natuurlijk dan het gewoon wegbranden en dat het weg is.
Zeker.
Er komen dus een hoop projecten aan op het gebied van waterstof in Rotterdam. En sommige zijn zelfs al in ontwikkeling. Ik zoom graag even in op een van de nieuw aangekondigde projecten die Erik zojuist benoemde. Namelijk de Eneco Electrolyzer. En daarvoor heb ik afgesproken met Karen de Lathouder, COO Assets bij Eneco.
We zijn voornemens om een electrolyzer te maken die maakt groene waterstof uit elektriciteit die is opgewekt door wind op zee. Mm-hmm. Die groene waterstof kun je weer in de industrie gebruiken.
En hoe groot gaat die electrolyzer dan worden? Waar moeten we aan denken?
Groot als in 20 voetbalvelden. Dat is ongeveer hoe groot het is.
Ja.
Hoeveel die produceert is 80 kiloton waterstof op jaarbasis.
Dus in concrete cijfers is dat 80 miljoen kilo. Dat is best wel heel veel natuurlijk. En hoeveel CO2 bespaar je daar dan mee?
Nou, het is ongeveer 1 kilo van deze waterstof bespaart 10 kilo CO2. Dus 10 keer zoveel.
Ja, dus dan kijken we niet naar 80 miljoen kilo, maar naar 800 miljoen kilo CO2 die je minder uitstoot.
Ja, vergeleken met als je grijze waterstof zou produceren.
Een electrolyzer. Je hoorde Erik er zojuist ook al even over. Met zo'n electrolyzer produceren we waterstof. Maar hoe werkt elektrolyse nou precies?
Nou, elektrolyse is eigenlijk het splitsen van water door elektriciteit. En in het kort kun je dat doen in een elektrolyzer. En die werken allemaal net even anders. Je hebt verschillende types. Maar wat er eigenlijk gebeurt, H2O, water. En daar zitten ze eigenlijk al in, hè? H2 waterstof en de O voor zuurstof. Mm-hmm. Die wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Nou, het heeft een positieve en een negatieve pol, net als een batterij.
Ja.
Dus je verbindt eigenlijk die pluspol van die batterij. Die hang je bij wijze van spreken in een bakje water en die minpol ook. En dan heb je een negatieve kant en een positieve kant gecreëerd. Als je nou onder die invloed van die elektriciteit splits je dat water. En dan gaan eigenlijk die waterstof gaat bewegen naar de ene kant en die zuurstof komt aan de andere kant vrij. Dus je creëert een stroompje doordat je dat doet.
Ja.
En die waterstof en die zuurstof die bubbelen allebei omhoog, gelijk al als een gas. Dus dat kun je opvangen. Aan de ene kant waterstof en aan de andere kant zuurstof.
En hoe gaat het dan verder? Die zuurstof die gaat, neem ik aan, gewoon de lucht in. En wat gebeurt er dan met die waterstof? Hoe vang je dat af?
Ja, die waterstof die is de waterstof, dat is een gas.
Mm-hmm.
Nou, daar kun je dat vang je dan op en dat comprimeer je. En dat kun je dus in de waterstof backbone stoppen die gepland is.
Yeah.
Aan de andere kant de zuurstof. Die kan de lucht in. Maar het is natuurlijk veel mooier als we die zouden kunnen gebruiken in de industrie. Want het is hartstikke zuivere zuurstof die daar gemaakt wordt.
Ja. Die zuurstof die dan vrijkomt, wat kan je daar allemaal mee doen?
Nou, daar kan je hartstikke veel dingen mee doen. Dus naast de standaard toepassing van laboratoria of ziekenhuis kun je zuurstof ook industrieel gebruiken. Om efficiëntie van processen te verbeteren. Metaalindustrie, voedselindustrie. Maar ook in raffinage, petrochemische industrie voor de productie van kunststoffen.
Bij elektrolyse komt best wel veel warmte vrij natuurlijk. Zijn jullie ook voornemens om die warmte dan af te vangen voor bijvoorbeeld een warmtenet of er iets mee te doen? Of?
Ja, dus net zoals voor zuurstof is het project daar wel op voorbereid. Maar ook daar moet je eerst weer weten, wat ga ik er dan mee doen? Maar de elektrolyzer is erop voorbereid. Net als de elektrolyzers die in het conversiepark gepland zijn. Is allemaal gepland voor zuurstof en warmteontkoppeling.
Ja.
Maar je kan ook voor kiezen om het uiteindelijk niet te gebruiken. Om het wel de lucht in te blazen. Nee. Dus ja, we hebben in Nederland natuurlijk hartstikke veel energie nodig. En ik denk niet dat het allemaal met elektriciteit gaat. Weer vanwege diezelfde netcongestie.
Ja.
Warmte is daar een uitstekend alternatief voor om onze huizen te verwarmen. Want als we allemaal massaal aan de warmtepomp gaan die elektrisch is, dan trekken we het net onderuit. Dus je moet een combinatie maken van ook warmte voor de verwarming van huizen. Dus waterstof. Fabrieken produceren best wat warmte. Nou, en we gaan de warmtelink aanleggen. Dat lijkt mij een 1+1=2 situatie. Dus daar moeten we zeker gebruik van gaan maken.
Eneco wil de electrolyzer naast hun bestaande gasgestookte elektriciteitscentrale in Rotterdam gaan bouwen. Is het dan ook de bedoeling dat deze centrale in de toekomst op de groene waterstof gaat draaien?
Nou, die elektriciteitscentrale die draait nu op aardgas. Daar komt CO2 bij vrij. En we willen in 2035 klimaatneutraal zijn. Dus dat betekent dat we die CO2-uitstoot weg willen nemen. Nou, dat kun je op meerdere manieren doen. Je kunt het afvangen, maar je kunt ook op waterstof gaan stoken. Nou, is groene waterstof veel duurder dan blauwe waterstof. Dus blauwe waterstof zou hier een veel logischere oplossing voor zijn.
En waar gaan jullie de waterstof dan voor gebruiken? Is dat wel eigen gebruik of gaat het alleen maar in de backbone die je net al noemde? Of?
In eerste instantie is de markt die we voorzien is de moeilijk, hard to abate noem je dat. Mm-hmm. Dus dat is met name de industrie waar CO2 veel vrijkomt en die op niet veel andere manieren CO2 neutraal te maken zijn. Dus zware industrie, raffinaderijen, die kunnen die groene waterstof heel goed gebruiken om hun producten te produceren.
Je zei net al even, we zitten nu nog in de vergunningsfase. Hoe ziet de planning eruit? Wat is de verwachting? Wanneer willen jullie gaan kunnen bouwen en operationeel zijn en dat soort dingen allemaal?
Ja, we zitten nu in de vergunningsfase. Nou, zo'n vergunningproces dat duurt best wel even. Dat gaat vaak een jaar of anderhalf jaar gaat daar overheen. Dus die hebben we nu net ingediend. Dus nou, dan zit je al in 2025, 2026.
Mm-hmm.
Dan is de bedoeling dat we als we die vergunning hebben, En we hebben in principe een business case. Hè, dus dat je voldoende klanten hebt en een idee hebt van... ik ga hier waterstof maken, wie gaat het van mij kopen? Dat is belangrijk.
Ja.
Nou, dan kun je een final investment decision nemen. En als je die hebt, dan ga je bouwen. Nou, dat gaat ook nog eens zo 2-3 jaar overheen. Dus ik verwacht geen productie voor 2029, 2030.
We gaan dus veel waterstof nodig hebben in de toekomst. Niet alleen voor in de Rotterdamse haven, maar ook voor doorvoer naar andere industrieën in het achterland. Gaan we al die waterstof dan wel lokaal produceren?
Nee. Het is nu, de eerste projecten zijn dus wel lokaal. Hè? Ook omdat we hebben die Noordzee en we kunnen dus die Noordzee goed gebruiken om redelijk competitief hier groene waterstof te gaan produceren.
Mm-hmm.
Maar daar zit wel een limiet op.
Ja.
We hebben gekeken, wij verwachten dat in 2050 dat er 20 miljoen ton aan waterstof in de haven gebruikt en door de haven zal stromen. Hè, gebaseerd op de energiestromen die we nu ook hebben.
Mm-hmm.
Daarvan denken we dat maximaal 10%, 2 miljoen ton, lokaal geproduceerd kan worden.
Okay.
Omgerekend zou dat dan 20 gigawatt aan elektrolyse zijn. Dus dat, ja, we zien dat is echt wel de max van die we kunnen verwachten die van de Noordzee geproduceerd gaat worden.
Mm-hmm.
Groot volume, maar 10 miljoen ton, dus die andere 90%, die verwachten we dat geïmporteerd zal gaan worden.
Een punt waar ik nog heel erg benieuwd naar ben, maar Erik nog niet gevraagd heb. Van productie tot import. Welke rol speelt het havenbedrijf hier nou precies in?
Ja, wij hebben als havenbedrijf hier een faciliterende rol. Maar die nemen we ook heel erg nadrukkelijk hierin. Wat gezegd, waterstof is belangrijk voor ons. Dus deze projecten die ondersteunen wij ook. Traditioneel zou je kunnen zeggen, zijn wij slechts de landlord. Dus wij stellen grond ter beschikking voor deze projecten.
Mm-hmm.
Nou, dat doen we in deze gevallen dus ook. Hè? Onder andere het conversiepark.
Ja.
Maar wij nemen nadrukkelijk daar een grotere rol. Onder andere ook met het faciliteren van die infrastructuur. En dat waterstofconversiepark, dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Dat zijn we samen met die partijen zijn het gaan ontwikkelen. En wij hebben daar ook een leidende rol genomen richting de belangrijkste stakeholder. Dus ook onder richting TenneT. Voor het aansluiten van de investeringen van die hoogspanningaansluitingen.
Mm-hmm.
Dat wij zeggen van, als wij nou zorgen dat die partijen gewoon allemaal bij elkaar komen op één plek, dan maakt voor jullie dat makkelijker om in die infrastructuur te investeren. Nou, we zijn ook best trots op, dat ook gelukt is. En dat idee van dat concept van dat waterstofconversiepark, dat gaan we dus ook nogmaals verder uitronden op meerdere locaties.
Ja. En is dat dat conversiepark dan? Dus een samenwerking dus tussen echt heel veel partijen waarin het havenbedrijf leidende rol gespeeld. Is dat nou een uniek project in de wereld?
Ik denk het zeker. Sowieso, het project van Shell, dat is echt een landmark project. Dat is echt op dit moment ook een uniek project. Een van de weinige projecten die al de investeringsbeslissing hebben genomen. En als straks over een aantal jaren ook die andere projecten daar operationeel zijn, dan heb je het over bijna 1 gigawatt elektrolyse op één plek. Dat is echt wereldwijd wel van een, op dit moment wel van een unieke schaal. Maar ook we zien ook dat concept om ook projecten te bundelen en de infrastructuur, ook gezamenlijke infrastructuur aan te leggen. Ja, dat is ook wel een concept wat we ook wel wat we ook wel uitdragen.
Ja.
Dus wat ook op andere plekken in de wereld wel met interesse naar gekeken wordt.
De ontwikkeling van de waterstof-economie biedt veel mogelijkheden en kansen. Maar tegen welke uitdagingen lopen we nog aan?
Waterstof is een nieuwe markt die nu heel snel aan het groeien is. Mm-hmm. En heel veel mensen zijn ermee bezig.
Ja.
Alleen de markt is nog nieuw. Die moet zich nog ontwikkelen. En de belangrijkste uitdaging die er gewoon is simpelweg de kosten. Groene waterstof is gewoon nog nu veel duurder dan de productie van grijze waterstof.
Mm-hmm.
Kom mede door dat er nog relatief kleinere projecten zijn. We hopen dat in de toekomst die kosten naar beneden gaan door de opschaling.
Mm-hmm.
Ook in dit geval moeten er heel veel extra kosten gedaan worden in de nieuwe infrastructuur.
Ja.
Maar dat is nog een grote uitdaging. En daarom zijn die projecten nog wel afhankelijk ook van subsidies. Dus daar speelt gewoon de overheid ook een belangrijke rol in. En daarnaast, ondanks dat we weten dat de waterstof nodig is, dat ook een aantal afnemers, dus onder andere die biorefineries, ook die staalindustrie, die zijn al echt met projecten bezig waar ze die waterstof echt voor nodig gaan hebben.
Mm-hmm.
Maar ze nemen nog een wat afhoudende houding aan als het komt tot contracten.
Ja.
En dat heeft ook te maken met die onzekerheid van de prijs. Maar omgekeerd, de partijen die moeten investeren in de electrolyzer hebben wel een bepaalde zekerheid nodig voor je afname. Dus je krijgt er eigenlijk een beetje het klassieke kip-ei dilemma. Dat ze nog een beetje op elkaar zitten te wachten. En daarom is het ook belangrijk dat er partijen zijn die wel een voortrekkersrol nemen. Die dus ondanks de risico's wel zeggen, joh, ik neem al wel mijn investeringsbeslissing. Ja. Zoals onder andere Shell ook doet. En een andere onzekerheid die er is, is ook gewoon is de wet en regelgeving. Heeft te maken met de voorwaarden waar die projecten aan moeten voldoen. Maar ook dat ook de overheid zal ook afnameverplichtingen moeten gaan stellen voor het verplicht gebruik van groene waterstof. Ja. Daar zijn nu wel al een aantal regelingen voor bekend. Op zowel nationaal niveau als Europees niveau. Alleen dat moet nog echt vorm krijgen. En die zijn nog niet definitief. Dus die onzekerheid die maakt het ook nog moeilijk. En los dat het technisch allemaal wel zou moeten kunnen, zit er ook nog best wel uitdagingen aan in de opschaling van die fabrieken. Proven technology, maar je gaat wel opschalen, is nog niet gedaan. Die waterstofbackbone moet er wel zijn. En de hoogstwaterstof moet er wel zijn. Daar werkt TenneT heel hard aan. En ook Gasunie werkt aan. Alleen die hebben ook te maken met heel veel projecten. Mm-hmm. Met een tekort aan arbeidskrachten. Dus het is wel essentieel dat die infrastructuur ook op tijd klaar is. Ja. En daar kan ook geen garantie voor gegeven worden.
Deze vraag stelde ik ook aan Karen van Eneco. Zij beaamde de punten die Erik zojuist benoemd. Waaronder de uitdaging om de groene waterstofeconomie op gang te krijgen. Toen ik haar vroeg hoe zij denkt dat we dit moeten doen, zei ze het volgende.
Om echt op gang te komen, dan zou ik zeggen samen. Ik was gisteren op de Roadmap Celebration voor Wind Offshore in Amsterdam. En daar was het codewoord was echt samen. Want als je het niet samen doet, lukt het niet. En samen gaat het beter. En dan heb ik het over samen tussen de sectoren. Want het zijn allemaal dezelfde elektronen uiteindelijk die door de wind worden opgewekt. Waar je auto's mee wil laten rijden, waar je waterstof van wil maken, waar je wil elektrificeren. Dus je ontkomt er haast niet aan om door de verschillende sectoren heen. Dat geldt ook voor waterstof. De industrie heeft waterstof nodig, transport, zwaartransport, scheepvaart. We willen daar ammoniak van gaan maken. Als je daar niet samen kijkt van hoe optimaliseren we het systeem, systeemdenken, dan lukt het niet. En ik denk ook vanuit Den Haag, de ministeries, dat daar samen in één richting wordt gewerkt. Dus kom je nu ook nog wel dat je van het ene deurtje naar het andere gaat. Je komt er uiteindelijk wel, maar het is een heel wat langer proces. Dat er misschien af en toe verschillende geluiden of verschillende richtingen uit verschillende ministeries komen. Dus ook daar zou samen heel erg helpen. En tot slot moeten we niet vergeten de samenleving mee te nemen. Want als je niet begrijpt wat er in je achtertuin gebouwd wordt of wat er eigenlijk aan de hand is. Dus eerlijkheid naar de samenleving. Wat zijn we aan het doen? Wat betekent dit? Wat is dit voor vergunning? Waar willen we nou naartoe? Het grotere plaatje. Dat gaat helpen, want anders krijg je elke keer een procedure hier of iets waar mensen zeggen, dat wil ik niet, ik ga een procedure beginnen. Dat is ook belangrijk.
Daar ligt de sleutel, niet alleen voor de groene waterstofeconomie, maar voor de gehele energietransitie. We moeten het samen doen. Elke aflevering sluit ik af met dezelfde vraag voor al mijn gasten. Deze keer stel ik de vraag aan Erik van der Heijden. Hoe gaat hij zelf met groene kracht vooruit?
Ik ben specifiek om deze reden ook met het havenbedrijf gaan werken. Hè? Dus ook om concreet met de energietransitie bezig te zijn. Mm-hmm. En om ook daar ook impact te maken met concrete projecten. Ja. Maar ook privé inderdaad is dit wel een drijfveer voor mij. Nou, bijvoorbeeld, ik rij al 4 jaar elektrisch. En echt volledig elektrisch. En ook op vakantie en zo. Dus naar veel tevredenheid. Maar daarnaast maak ik ook veel gebruik van het OV. Om te reizen. Ons huis, ik woon in een vrij oud huis, meer dan 100 jaar oud, is redelijk geïsoleerd al. Maar ook dit voorjaar gaan de zonnepanelen ook het dak op, is de planning. Maar iets anders, ik heb een gezin met 3 jonge kinderen. En ook thuis zijn wij bewust met duurzaamheid bezig. We proberen zo min mogelijk vlees te eten. Maar we denken ook na bijvoorbeeld over zuinig zijn met energie in huis. Zo min mogelijk aan verspilling ook te doen.
In de volgende aflevering van Met Groene Kracht Vooruit.
Op dit moment hebben we ongeveer 4,7 gigawatt wind op zee. En de ambitie is dat in 2050 70 gigawatt is.
Dank voor het luisteren naar Met Groene Kracht Vooruit. Dank aan mijn gasten Erik en Karen voor hun waardevolle bijdrages in deze aflevering. In de volgende aflevering duiken we vol in de wereld van offshore wind. Wil je tot die tijd meer weten over deze podcast en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com/groenekracht.
Krijg je geen genoeg van onze podcast? We hebben er nog veel meer voor je klaarstaan op portofrotterdam.com/podcast.